gemeente en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.P. Nap uit Hoevelaken. En zondag 10 mei hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee J.A. Mol uit Driesem in de Westerkerk. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee A. Beens uit Barneveld voor te gaan in de Grote Kerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing. Spreuken 14, van het 27e vers tot en met 35. En 1 Timotheus 2, van 1 tot en met 4. De te zingen psalmen. Psalm 101 en 2, psalm 138 vers 2, psalm 72 vers 1 en 11, psalm 72 vers 6 en psalm 85 vers 1 en 3. We bevelen de collecten van harte bij u aan. Voedselbank, Manna en de Akker werken vanaf nu samen voor de inzameling van de boodschappen. De boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de Akker. En ook een gift is van harte welkom. De voorzang is psalm 93, het tweede vers. Dit alles, zo de Heer wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu samen zingen van psalm 100 en daarvan het eerste en het tweede vers. We hebben in psalm 93 al gezongen over de troon van de Heere. Hij is koning. Hij is ook waard dat alle mensen, alle volken hem aanbidden en voor hem juichen. Juicht aarde, juicht alom de Heer. dient God met blijdschap, geeft hem eer. Psalm 100, vers 1 en 2. We zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, vers 2. En in verband met het thema van de prediking doen wij belijdenis met de woorden van artikel 36 uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de overheid. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, dat zijn verordeningen, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen wordt en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven, tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, dat is de openbare orde, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkdienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichristen gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend wordt, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord, voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere bestieren willen in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen en in het algemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. Amen. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen en zijn geest in deze dienst. Trouwe Heere, grote en heilige God, koning van hemel en van aarde, zo hebben we u mogen belijden en van u mogen zingen, als de allerhoogste koning die u bent. En dat bent u niet, Heere, omdat wij u als zodanig benoemen, of omdat wij dat zouden geloven en u daarom koning zijt. Maar zoals wij het gezongen hebben al voor deze dienst, gij zelf hebt uw troon van eeuwigheid gegrond en daarom zijt gij koning. Een eeuwige koning, de enige koning. En u roept de hele aarde op, alle mensen, al wat u geschapen hebt, om te buigen voor u. En het zal ook gebeuren, want gij hebt die belofte gegeven. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor u neer. En wij erkennen, Heere, dat wij zelf vaak zo'n eigen koninkrijkje hebben, waar we willen regeren en waar wij het voor het zeggen willen hebben. En waar we het allemaal doen op onze eigen manier, in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven. We vullen de dingen zelf in en we vragen niet naar u en we vragen niet naar uw koninklijke geboden. We belijden u dat en bidden u, vergeef ons genadig onze zonden. En wees gij koning over ons. Heer Jezus, u bent toch de vorst van Pasen, koning zelfs over de dood, koning over het graf. Koning, u hebt de duivel verslagen en zouden wij als mensen het dan aandurven om u niet als koning te erkennen over ons kleine mensenleventje. We bidden u, ontferm u genadig over ons en leer ons u te zoeken, u te aanbidden, u te erkennen als onze Heere, mijn Heere en mijn God. Voor ons die vanavond hier mogen zijn in de kerk met een paar, voor al de anderen die thuis betrokken mogen zijn door mee te luisteren en mee te kijken, mee te zingen misschien, mee te bidden, mee te lezen uit de Bijbel. Heere, leid ons genadig allen door de kracht van uw Heilige Geest. U geeft ons vrijheid om deze kerkdienst te hebben. Al is het op zo'n hele andere wijze dan we dat tot voor kort mochten hebben. En toch de vrijheid om hier te zijn. De vrijheid om deze kerkdienst uit te zenden, opdat de gemeente betrokken mag zijn op elkaar en op u en uw woord bovenal. We bidden u, zegent gij dat, Heere, tot bekering en tot geloof, tot verheerlijking van uw grote naam, opdat in ons land en in ons volksleven, in de vrijheid die we mogen hebben, u niet gelasterd zal worden, maar geëerbiedigd zult worden. En wij ons leven leiden in godzaligheid, in eerbaarheid. Wat een grote woorden zijn dat, die de apostel Paulus neerschrijft. En toch mogen we dat voor u neerleggen en u bidden dat we zo mogen leven naar uw geboden als jongeren, als ouderen. En dat we leren luisteren naar uw stem. Heere, doe ons uw geboden lief hebben. Doe ons uzelf lief hebben en lief krijgen, opdat gij in ons leven de eerste en de belangrijkste zult zijn. En dat wij mogen verlangen u te zoeken, u te volgen, uw wil te zoeken. Wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, zegen ons in deze dienst, in het spreken, in het luisteren, in de betrokkenheid op uw woord. Wij danken u voor de vrijheid die we al zoveel jaren mogen hebben als Nederlandse volk, sinds de Tweede Wereldoorlog. En het zijn deze dagen waarin wij er bijzonder bij stil mogen staan. Gedenk allen, heren, die moeilijke herinneringen hebben aan de oorlog, omdat ze het zelf nog hebben meegemaakt, of omdat ze het gehoord hebben van hun ouders. En het doorwerkt in hun gezinsleven op een moeilijke manier. Wil hen vertroosten en sterken en geven wat ze nodig hebben. Bovenal de innerlijke rust en vrede met u. Dat gij de God van hun leven zult zijn. Gedenk ons Nederlandse volk, Heere, opdat we leren luisteren naar u, naar uw geboden, naar uw wil over ons leven. En dat we niet de vrijheid gebruiken als een oorzaak voor het vlees, voor eigen zin en voor eigen wil. Ontferm u daarin over ons, opdat uw naam geëerd zal worden. En heel de aarde zal juichen tot uw eer. Maak u dat waar, Heere, want bij ons komt het niet vandaan. Ontferm u in vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen vanavond lezen in de Bijbel op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament en daarna in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament dus in Spreuken 14 en in het Nieuwe Testament in 1 Timotheus 2. In Spreuken 14 lezen wij vanaf vers 27 tot en met 35. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. De vreze des Heeren is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods. In de menigte van volk is des konings heerlijkheid, maar in gebrek van volk is de verstoring van een vorst. De langmoedige is groot van verstand, maar die haastig is van gemoed verheft de dwaasheid. Een gezond hart is het leven des vleeses, maar nijd is verrotting der beenderen. Die de armen verdrukt, smaadt deszelfs maker, maar die zich over de nooddruftige ontfermt, die eert hem. De goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad, maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood. Wijsheid rust in het hart van de verstandige, maar wat in het binnenste van de zotten is, wordt bekend. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. Het welbehagen van de koning is over een verstandige knecht, maar zijn verbolgenheid zal zijn over degene die beschaamd maakt. Tot zover Spreuken 14, en dan lezen we ook in 1 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 4. 1 Timotheus 2. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Tot zover de schriftlezing. En de tekst lezen wij in Spreuken 14, vers 34, waar koning Salomo schrijft: gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. En het thema voor de preek is voor land en volk. En we letten hier eerst op de gerechtigheid. We letten als tweede op de zonde. En als derde is de vraag: en wij, dus voor land en volk, dat is het thema. Het gaat om de gerechtigheid, het gaat om de zonde en de vraag is: en wij. En voordat we daarbij stilstaan, zingen we van de Koningspsalm, dat is Psalm 72 en daarvan het eerste en het elfde vers, Psalm 72, de versen 1 en 11.
Thank you.
Gemeente, hier in de kerk met een paar vanavond, en u en jij die thuis mee betrokken bent op deze dienst en op het woord van God, we staan met elkaar aan de vooravond van een paar bijzondere nationale gedenkdagen. En in de afgelopen week hadden we al een bijzondere nationale feestdag, de Koningsdag. Al is die Koningsdag heel anders verlopen dan wij dat in andere jaren hadden. En ook de dag van morgen, de dodenherdenking, en de bevrijdingsdag dinsdag zullen ook heel anders verlopen vanwege het coronavirus. De Koningsdag werd een woningsdag. En de dodenherdenking en de bevrijdingsdag zullen hele stille dagen zijn. Geen groot aantal mensen op de Dam in Amsterdam bij de dodenherdenking. Maar toch zijn het wel bijzondere dagen. En wel goed om stil te staan bij dat gebeuren in ons nationale volksleven, dat we al 75 jaar in vrijheid mogen leven sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat we al zo lang bevrijd zijn van onder het juk van de Duitse tirannie. We kregen weer onze vrijheid. We kregen onze vrijheid terug. Vorig jaar was ik op de dodenherdenking in Amersfoort, bij het kamp Amersfoort. En iemand vertelde daar iets en die zei: kijk, hier is die grote hoge wachttoren. Dat was nog een originele wachttoren, echt zoals hij daar had gestaan in de Tweede Wereldoorlog. En zei die man die dat vertelde, daar stonden soldaten op met geweren en weeën gebeente. Als je probeerde uit dat kamp te ontsnappen, dan werd je doodgeschoten, want er was geen vrijheid. Er was angst en onvrijheid. En nu, zei die man die dat toen vertelde, nu staan er geen soldaten op die wachttoren. En er zijn geen geweren te zien, want we hebben vrijheid. Toen was het 74 jaar geleden, nu al 75 jaar, vrijheid. En daar mogen wij elk jaar de Heere voor danken, dat hij ons na 5 moeilijke oorlogsjaren de vrijheid heeft hergeven. En dat dat nu alweer zo lang, 75 jaar geleden is. En degenen die zelf de bevrijdingsdag van toen nog hebben meegemaakt, die hebben aan den lijf ervaren hoe bijzonder dat was. En de velen die het zelf niet hebben beleefd, omdat je na de oorlog bent geboren, of toen nog klein kind was, we hebben het nodig om het ons wel bewust te worden door erover te lezen en verhalen erover te horen. Vrijheid. De vraag is wel, wat is vrijheid? En wat doen wij met onze vrijheid? Op deze gedenkdagen wordt ook, als dat kan tenminste, heel veel het Wilhelmus gezongen. Het eerste couplet en ook het zesde couplet, al heb ik de indruk dat dat zesde couplet wel steeds minder gezongen wordt. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Jongens en meisjes, als je meekijkt vanavond en meeluistert, ik zou zeggen, als morgen of overmorgen ergens het Wilhelmus gezongen wordt, 1 of 2 coupletten, zing dat gerust mee. Want dat is ook bijzonder, dat die woorden en ook die geloofswoorden van dat zesde vers, dat die maar zo in het openbaar, in alle vrijheid mogen worden gezongen. Zijt gij, o God, mijn Heer, op de straten en in de pleinen van ons vaderland mag het gezongen worden. Zo mogen we de vrijheid gebruiken om openlijk God de Heere te belijden en hem lof te zingen. En dat in onze tijd, waarin de godsdienst en het geloof steeds meer als een privézaak worden beschouwd. Voor achter je eigen voordeur, maar niet in het openbaar. Nee, zing het ook in het openbaar, mijn schild en de betrouwen. Ook de overheid in het openbaar wordt opgeroepen om de Heere te dienen. Dat schrijft Paulus nog weer in een ander hoofdstuk in Romeinen 13 over de overheid. Die is Gods dienares, zegt hij daar. Nota bene, dat was de overheid van de ongelovigen, de heidense Romeinse keizer. Maar Paulus, die bepaalt in zijn brief aan de gemeente in Rome, die Romeinse keizer, bij zijn eigenlijke roeping, die hij van hemels wegen had, al erkende hij dat niet. Het gaat erom te regeren, om God te eren. Dat hebben we ook gehoord en beleden zojuist in artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou, in onze tekst hebben wij hier een woord van een koning, een woord van koning Salomo. Maar ten diepste natuurlijk een woord van de Heere zelf, de koning der koningen. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. Laten we eerst letten, gemeente, op die gerechtigheid waar Salomo het over heeft. Onze tekstwoorden zijn misschien wel bekende woorden, zoals heel veel Bijbelwoorden hopelijk bekende woorden zijn voor u en voor jou. Het is ook wel goed om een tekst als deze uit je hoofd te leren en in je hart te bewaren. Het zijn belangrijke woorden, een leidraad voor ons land, een leidraad voor ons volk en ook voor ons eigen leven. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek van de natiën. Het is wel duidelijk dat het in deze tekst om een tegenstelling gaat. Gerechtigheid staat tegenover zonde. En het verhogen van een volk staat tegenover de schandvlek der natiën. Laten we eerst eens de vraag stellen, wat bedoelt koning Salomo met die gerechtigheid? Het antwoord wil ik heel eenvoudig zo zeggen. Gerechtigheid, dat is het leven volgens de geboden van God. Het leven volgens de 10 geboden. Als wij in Nederland zouden leven volgens de 10 geboden van de Heere, dan zou dat tot zegen zijn van het land en van het volk en van iedereen, ook nog voor de andere volkeren, dan zouden we leven in Gods gerechtigheid. Daarom is het ook belangrijk dat wij die 10 geboden elke zondag weer horen, opdat ze werkelijk uw en jouw en mijn leven zullen stempelen en bepalen. Als wij op zondagmorgen de 10 geboden horen, dan heeft dat wel 3 bedoelingen. De eerste is dat wij door de geboden onze eigen zonden gaan inzien en gaan belijden. En dat wij mee vluchten tot de Heer Jezus Christus als de enige zaligmaker om vergeving te ontvangen door Hem. Hij is de verlosser, Hij is de zaligmaker. De tweede reden om de geboden te horen is dat wij die geboden zullen hebben als een leefregel der dankbaarheid. Om in het leven van het geloof te mogen leven tot eer van de Heere in de praktijk van elke dag. En de derde reden om die geboden te horen is dat ze ook zijn tot een richtsnoer voor het hele maatschappelijke leven. Dus de geboden zijn dan voor alle mensen. Ik herinner mij een catechisatieles over de 10 geboden, waarin een stelling moest worden besproken door de jongeren. Was deze stelling, die zei, de verkeersregels die zijn er voor iedereen, maar de 10 geboden zijn alleen voor de gelovigen. Daar moesten die jongeren wel even over nadenken wat ze van die stelling vonden. De verkeersregels voor iedereen, de 10 geboden alleen voor de gelovigen? Nee, ze waren het toch eigenlijk niet mee eens. Want ze vonden dat ook de 10 geboden toch wel voor iedereen bedoeld zijn. En zo is het ook inderdaad. De hele aarde wordt opgeroepen om te juichen voor de Heere en hem te erkennen. En onze Nederlandse wet erkent dat ten dele althans ook wel. Want bijvoorbeeld in lijn met het 6e gebod, gij zult niet doodslaan, zijn moord en doodslag in de Nederlandse wet verboden. Maar het zou moeten zijn dat het niet maar ten dele is, maar dat alle 10 geboden een plek in de wetgeving zouden hebben. Want het gaat erom te regeren, om God te eren. En door middel van de 10 geboden wordt de Heere geëerd. En door middel van de 10 geboden wordt ook het welzijn van de naaste bevorderd. Kortom, het gaat om het doen van gerechtigheid. De gerechtigheid van God, de 10 geboden. Dat verhoogt een volk, zegt Salomo. Dat wil zeggen, dat geeft een goede naam aan het volk. Dat brengt een volk tot eer en tot aanzien. Dat geeft ook zegen aan een volk. Dat geeft zegen in een volksleven. Het doen van de gerechtigheid, het houden van de geboden van God, daarin ligt de eigenlijke grootheid van een volk. En als er corruptie zou zijn of geldgraaierij, dan is dat tot schade van een volk. Dan is er geen mededeelzaamheid, maar het gaat om het zoeken van het heil en het welzijn van elkaar. Ja, maar je kunt natuurlijk wel een vraag stellen. Deze vraag, geldt dat dan ook voor ons wat Salomo schrijft in Spreuken 14? Of is dat alleen bedoeld voor toen en voor het volk Israël? Wat hebben wij nou te maken met de geboden van het Oude Testament? Nou weet je, Salomo die zegt hier, gerechtigheid verhoogt een volk. Een volk, en daar gebruikt hij in het Hebreeuws het woordje gooi. En dat betekent elk volk. Misschien hebt u het wel eens gehoord in het meervoud, de goyim. Dat zijn de heidenvolken. Je hebt Israël en de heidenen. Israël en de goyim, buiten Israël. De andere volken. Salomo die zegt, die gerechtigheid die verhoogt een volk, ook voor andere volken is dat dus bedoeld. Niet alleen voor Israël, ook voor Nederland. Zoals de psalmen het ook heel vaak zeggen, loof de Heere alle gij natiën. Jawel, de hele aarde is van de Heere en daarom zongen wij psalm 100, gij ganse aarde juicht voor de Heere en dient de Heere met blijdschap bovendien. Dus het doen van Gods geboden, dat was niet alleen belangrijk voor Israël en nog, maar het is ook belangrijk voor Nederland en voor Europa en voor heel de wereld. Laat ik één voorbeeld noemen, gemeente, van zegen, van het houden van de geboden voor het volksleven. En dan noem ik als voorbeeld het 4e gebod over de rustdag. En bewust noem ik een van de geboden ook van de eerste tafel van de wet. Want je hebt de eerste tafel en de tweede tafel, 4 geboden en 6 geboden. Die eerste 4 die gaan vooral over de verhouding tot God, het leven tot eer van de Heere. En die tweede 6 geboden gaan over de verhouding tot de naaste, het welzijn van de naaste zoeken. Ook die eerste tafel van de wet is van belang voor de regering en voor het volksleven als geheel. We lazen uit Timotheus dat we zullen leven in godzaligheid en in eerbaarheid. En als je dan kijkt in de kanttekeningen bij de Statenbijbel, dan staat er ook, het gaat om het leven volgens de eerste tafel en volgens de tweede tafel. Nou, dat 4e gebod, dat zegt, gedenk de Sabbatdag, de rustdag. Voor ons dus de dag waarop de Heer Jezus Christus met Pasen is opgestaan uit de doden, de zondag. De zondagsrust is vaak in het nieuws, of beter gezegd, de zondagsonrust. In steeds meer gemeenten gaan de winkels op zondag open. Er zijn allerlei activiteiten en festivals. Die zijn er al veel langer op zondag. Ja, nu even niet. In deze coronacrisis. Bijna alles ligt stil. Je zou de vraag stellen, zit daar niet een vingerwijzing in? Maar gemeente, en de zondag is een centraal rustpunt in het maatschappelijk leven. Zo belangrijk, zo'n centrale rustdag. Er is natuurlijk heel veel te zeggen over dat thema koopzondagen, maar het valt altijd wel op dat in de politiek, zowel vanuit christelijke visie als ook vanuit socialistische hoek, gewezen wordt op het belang van de rust. De centrale rust voor werkgevers en voor werknemers. En zo is het ook. Het houden van dat vierde gebod, dat verhoogt een volk. Dat is tot zegen van iedereen. En dat geeft een rustpauze in het werkritme van een maatschappij die steeds meer gaat in de richting van een totale 24-uurs economie. Maar ook dat is nu doorbroken. Gerechtigheid verhoogt een volk. Het houden van dat gebod om te rusten en dan ook tot eer van de Heere, dat is tot zegen en tot welzijn van de mensen, van de dieren, vooral tot eer van God. Dat is de ene kant van onze tekst. Gerechtigheid verhoogt een volk. Maar dan benoemt Salomo in het vervolg ook de andere kant. En dan zegt hij, maar de zonde is een schandvlek der natiën. Dus dan gaat het over dat tweede, wat er tegenover staat. De zonde. Zonde is tegengesteld aan gerechtigheid. Zonde, dat is je niet aan Gods wetten willen houden. Het is zelfs opstand tegen de Heere. Want zonde en de zondaar die zegt tegen God, ik wil niet dat u koning over mij bent. Nou, die zonde, die opstand tegen de Heere, die ongehoorzaamheid, dat is een schandvlek voor de natiën. Een smaad. Stel je voor dat je vanmorgen aan het ontbijt zat met elkaar, een schoon mooi tafelkleed. En ineens iemand stoot een beker melk om, een hele vlek op dat mooie tafelkleed. Een schandvlek, zeg maar. Zo is het overtreden van de geboden van God door de mensen. Als er een gebod van de Heere wordt overtreden, dan is dat een vlek, een schandvlek, een smaad voor het volk. En dat is ook niet tot welzijn voor de mensen. We beseffen natuurlijk wel dat lang iedereen dat niet zo ziet. Veel mensen die zeggen in onze tijd ook, ik moet toch zelf weten wat ik doe en wat ik niet doe. Vraag maar aan mensen op straat wat ze van vrijheid vinden, wat ze bij vrijheid zich voorstellen. Dan zeggen ze, nou, dat je kan doen wat je wilt, wat ik wil. Zo staat het niet in onze tekst. Onze tekst is dan ook typisch een woord van God. Een woord van bovenaf. Een woord van de koning der koningen. Hij openbaart hier zichzelf en hij openbaart hoe hij tegen ons leven aankijkt. Ook als wij mensen dat niet zo zien of nog niet zo zien. Het is wel de bedoeling, gemeente, dat onze harten en onze hoofden ervoor open gaan. Door de Heilige Geest. Want ik zei daar straks dat het belangrijk is dat elke zondag de 10 geboden worden voorgelezen in de kerk. Onder andere met de bedoeling dat je je zonde gaat inzien en dat je ze gaat belijden en tot Christus vlucht om vergeving van zonden. Zeg maar dat je met die schandvlekken tot de Heer Jezus gaat. En dat is niet alleen voor ons belangrijk, dat is voor iedereen belangrijk. Ook voor wie niet de Bijbel leest, nog niet. Ook voor wie niet de Heer Jezus beleidt, wie niet in de kerk komt, voor elke Nederlander, voor elk mens is dat belangrijk. Daar heeft ook onze opvatting over vrijheid mee te maken. We mogen sinds 1945 leven in een vrij Nederland. Maar ik stelde al de vraag, wat is vrijheid en hoe gebruiken wij de vrijheid? Voor veel mensen is vrijheid dat je mag doen wat je zelf wilt en dat je niet hoeft te doen wat je niet wilt. Zo is het ons ingepeperd sinds de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Je kunt ook zeggen, zo is het in het leven van mensen, de opvatting al sinds de zondeval in het paradijs. Als jij zelf kunt bepalen wat jij wilt, dan zie je dat als vrijheid. Zo zien mensen dat. Maar wat is nou bijbels gezien vrijheid? Bijbels gezien is vrijheid dat je de mogelijkheid hebt en dat je de vrijheid dus hebt om de Heere te dienen. In een vrij land, in een vrij leven, vrij hem mag gehoorzaam zijn en dienen. En dat je daarin niet belemmerd wordt. En dat je de vrijheid hebt om volgens de 10 geboden van God te leven. In je eigen huis, achter je voordeur, maar ook aan de andere kant in de openbare ruimte van het volle leven. Nou, zing het dan maar mee uit volle borst. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. Dat godsdienst en geloof dus niet alleen een privézaak zijn, maar ook in de openbare ruimte er mogen zijn. Ook in een ambtsgebed, om maar iets te noemen. En daarom zegt Paulus ook ergens dat wij die vrijheid niet moeten gebruiken als een oorzaak, als een aanleiding voor het vlees. Dat je dus de vrijheid die je hebt niet moet misbruiken om te zondigen tegen God. Nee, zegt hij, weg, doe weg al die schandvlekken uit je leven. Het is waar dat veel mensen de geboden van God ook vaak ervaren als handboeien. Handboeien. Misschien dat u of jij je dat ook wel kan voorstellen of zegt, ja, dat ervaar ik ook eigenlijk wel eens zo. Handboeien, je zit eraan vastgebonden en je kunt geen enkele kant op. En zo zijn die geboden ook. Ik mag ook niks, zegt dan een jongen van 15. Ik moet altijd luisteren naar de Bijbel. Dan ervaar je die geboden als handboeien. Je zit eraan vast en je kunt geen kant op die jij zelf zou willen. Ze belemmeren je en ze beroven je van je vrijheid. Vrijheid dan in de zin van dat jij wilt doen wat jij wilt. Maar nou geeft de Heere God ons die geboden niet als handboeien, maar hij geeft ze als boeien, zoals bij een schip op het water. Dat schip dat vaart tussen die boeien door en gaat het schip eraan voorbij, ja, dan heeft dat schip een probleem en die kapitein heeft een probleem. Dan loopt dat schip vast buiten die boeien, buiten die vaargeul is het gevaarlijk. Dan is er sprake van een schandvlek, zeg maar. Maar binnen die boeien ben je vrij, dan gaat het goed, dan ga je de goede kant op, dan heb je een goede vaart. Als je vrijheid opvat in de zin van dat jij kunt kiezen wat jij wilt, dan is dat bijbels gezien juist een vorm van gebondenheid. Want dan zit je gebonden aan de boze machten, gebonden aan de ongehoorzaamheid aan God, gebonden aan de zonde. Paulus noemt dat in Galaten 5 de werken van het vlees. Als je niet naar God luistert, dan doe je de werken van het vlees. Haat noemt hij, Dronkenschap noemt hij, ketterijen noemt hij daar ook. Wel 20 dingen noemt hij daar in Galaten 5. Maar daartegenover staat de vrucht van de geest. Dat is werkelijke vrijheid. Als je door de geest, door de Heilige Geest, leeft in liefde tot Gods geboden, gehoorzaam aan zijn wetten. En dan noemt hij liefde en blijdschap en zelfbeheersing en matigheid. Laat ik ook daar een voorbeeld van noemen. Dat overtreding van Gods geboden niet tot zegen is, maar tot onheil is. En dan noem ik als voorbeeld het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Wat een zegen als een volk zich daaraan houdt en een regering. Wat een schandvlek als een volk of een regering zich daar niet aan houdt. En dan horen we regelmatig van leugens en van bedrog en van corruptie. Van de kant van allerlei leidinggevenden in het bedrijfsleven of in de regering, landelijk of plaatselijk of in de kerken ook. Helaas, wat legt dat een smaad op een leven, op een land, op een kerk? Sommige naties staan er onbekend en zijn er onberucht. Om corruptie, Oekraïne en andere landen. Ook deze zonde is een schandvlek voor de natiën. Er gaat geen zegen vanuit. Mensen worden benadeeld. Maar nogmaals, je hoofd en je hart moeten ervoor open gaan om het zo te zien door de kracht van de Heilige Geest. Gemeente, op dit punt aangekomen in de preek, is er iets wat ik uitdrukkelijk wil noemen en zeggen. Want wat is een preek waarin de Heer Jezus Christus niet wordt verkondigd? Is dat wel een preek? De gekruisigde, de opgestane zaligmaker van zondaren. Ja, ik heb zijn naam al een paar keer genoemd. Toen ik zei dat de wet ons wil laten zien, onze zonden en schulden, opdat we mee tot de Heer Jezus zullen vluchten als de zaligmaker. Wat is dat belangrijk in uw, in ons aller leven. Maar ik wil ook dit ronduit zeggen vanavond. Christus is koning. Dat is wat wij op onze nationale feest- en gedenkdagen ook niet moeten vergeten. En als wij wel op straten en pleinen zingen, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Maar wij zouden niet tegelijk ook buigen voor de Heer Jezus als onze koning. Is het dan niet een aanfluiting? Is het dan niet een schandvlek op ons leven? Persoonlijk en op ons volksleven. Christus is koning en buigen wij zelf dan al voor hem? Laten we daar maar mee beginnen. Of zijn we nog onze eigen koning? Probeert u het nog te regelen en te bedisselen op je eigen manier, in je eigen leventje? Laten wij bezig zijn met de woorden van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Nou, dan ga je dan door de knieën, toch? Herkent u dat in uw leven? Door de knieën. Heere, hier ben ik. Vergeef mij al mijn ongehoorzaamheid aan u. Vergeef mij alstublieft al mijn zonden om Jezus wil. En hoe meer mensen zo zich buigen, hoe meer kleine koninkjes en koninginnetjes zich buigen voor koning Christus, hoe meer het is tot eer van hem. Dat lazen we ook in Spreuken 14. In de menigte van volk is des konings heerlijkheid. Dat geldt zeker toch voor de Heer Jezus. Hoe meer onderdanen koning Jezus heeft, hoe meer het is tot eer van hem, gemeente. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, want het is tot eer van de Heere uw God. Jawel, Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde, die ongehoorzaamheid, is een schandvlek der natie. Nou, intussen hebben we ook al heel wat lessen ieder voor zichzelf eruit kunnen trekken. Maar ik wil nog enkele dingen noemen als derde. 3 lessen in het kort. En dan vraag ik, en wij, je leest die tekst, je denkt erover na. En wij dan, wat betekent dat dan? Wat doet dat dan in de praktijk van ons leven? Ik wil 3 dingen noemen. In de eerste plaats laten wij bidden voor de overheid. Het is Paulus die daarop wijst in 1 Timotheus 2, die ertoe aanspoort dat eerst die gebeden ook gedaan zullen worden voor koningen en overheden en allen die in hoogheid zijn geplaatst. En onze belijdenis neemt dat over in artikel 36. En dat bidden gebeurt met regelmaat hier in de kerkdiensten. Het gebeurt ook in onze eigen woningen als het goed is. Ja, is het ook goed? Bij u, bij mij, bij jou, thuis, in je eigen leventje. Bid je dan voor de overheid, jongens en meisjes. Bid je voor koning Willem-Alexander en voor zijn vrouw en voor prinses Amalia als kroonprinses. Bidden wij voor de regering van ons land en de provinciale staten, de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders. En dan niet alleen bidden voor de christelijke politici, maar voor allemaal. Ook voor degene die misschien wel het felst bezig is om alles wat met christendom te maken heeft af te breken. Net zoals Paulus schrijft aan Timotheus, bidden hoor voor die overheid, bidden voor die keizer, bidden voor die goddeloze man daar in Rome, die vervolger. Bidden voor die mensen, ja, dat ze tot bekering mogen komen. En doe het dan net als Daniël. En als Nehemia, die er niet boven stonden, maar die gelijk waren en die tegen de Heere zeggen, als ze bidden voor de anderen, wij, ja zij ook, wij hebben gezondigd. Het gaat dus bij dat bidden voor de overheid niet om een bidden om succes zonder meer op het beleid dat gevoerd wordt. Nee, het gaat om een bidden om de bekering van de overheidspersonen en om een terugkeren tot de heilzame geboden van God, die gerechtigheid van de Heere. Het gaat om een gebed, om gehoorzaamheid aan de koning der koningen. En bidden ook om wijsheid, zeker ook in onze tijd waarin wij nu leven. In de coronacrisis, dat de overheid van ons land en alle andere overheden wijsheid zullen hebben om de goede lijnen te trekken en de goede beslissingen te nemen. En ook de leidinggevende van bedrijven en van scholen bidden voor de overheid en allen die in hoogheid zijn gezeten. Dat is het eerste wat we hier kunnen leren, gemeente. Heere, leer mij bidden. Als tweede is de vraag, zullen wij zelf ook leven in gerechtigheid? Zullen we zelf leven gehoorzaam aan de geboden van God? Want geloven is niet een privézaak, maar het is wel een persoonlijke zaak, dat je zelf leeft naar de weg van Gods geboden. Het gaat erom dat u en ik en jij, dat wij heel persoonlijk met ons hart in de Heer Jezus geloven als onze zaligmaker. Dat we naar hem luisteren en dat we dan ook doen in de praktijk van het leven wat hij van ons vraagt in zijn wetten. Vanmorgen zullen hier de 10 geboden ook weer gelezen zijn. Laten we dan daarnaar leven en handelen om die te doen uit dankbaarheid. Hier noem ik dan bij dat wij door het geloof in Christus zullen leven van zijn gerechtigheid.
Dat we door het geloof in hem zullen leven van zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid is dat hij ook die geboden allemaal gehouden heeft. Maar dat hij ook voor onze zonden op die geboden zijn leven gegeven heeft. Want nu mag ik hier ook de Heere Jezus als de gekruisigde zaligmaker verkondigen. Deze koning, dat ik zei, elk zal zich buigen voor hem als koning. Deze koning is een kruiskoning die op Golgotha aan het kruis is gekomen. Die daar gehangen heeft om de zondestraf te betalen. En als u en jij en ik met onze schandvlekken, met onze zonden vluchten tot de Heer Jezus Christus, dan wil hij vergeving schenken, dan wil hij gerechtigheid uitdelen. Laten wij dan daarmee gaan tot hem en bidden tot hem en smeken tot hem, wees mij zondaar genadig. En zijn gerechtigheid wordt u geschonken en toegerekend als uw gerechtigheid. Dan ziet de Heere geen zonde meer in u. Geen schuld meer, geen schandvlek. Alsof je geen enkele zonde had gedaan. En dat alleen om Jezus wil, om het wonder van zijn ontferming. Dan zeg je met die dichter, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wat een wonder, gemeente. Maar dan in geloofsverbondenheid met de Heer Jezus ook hem volgen, luisterend naar zijn 10 geboden en levend volgens zijn wetten. Dan mag je ook wel telkens bidden, Heere, geef mij liefde, niet alleen tot u, maar ook liefde tot uw geboden. Zoals de psalmist het zegt, hoe lief heb ik uw wet. Dat is het tweede wat we hier leren, om zelf te leven in die gerechtigheid, in die gehoorzaamheid, maar ook leven door het geloof van de gerechtigheid van Christus. En laten we als derde ook verlangen en bidden dat het koninkrijk van God en van Christus meer en meer komen zal. Zoals we ook hoorden in dat artikel 36, dat het koninkrijk van Jezus Christus bevorderd zal worden. En laten wij dan persoonlijk ook telkens bidden met de bede van het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons al zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle geweld dat zich tegen u verheft. Ook alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij, Vader, alles in allen zult zijn. En in dat koninkrijk van God zal volkomen gerechtigheid wonen. En er zal geen enkele schandvlek meer worden gevonden. Horen wij daarom ten slotte de aansporing uit het 14e couplet van het Wilhelmus. Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan als vrome christen leven. Het zal hier haast zijn gedaan. Amen. We zingen, gemeente, van Psalm 72 nog een keer uit de Koningspsalm en daarvan nu het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Vers 6. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heere, Gij zijt de Allerhoogste Koning. En daarom moet Uw naam eeuwig eer ontvangen. En dat mag ook gebeuren als wij Uw geboden gehoorzaam zijn in liefde, in trouw. Maar als we dat niet doen, Heere, zo hoorden wij vanavond, dan legt dat een schandvlek op ons leven en op het leven van een land en van een volk. En daarom dragen wij alle overheden aan U op. We bidden U voor onze koning Willem-Alexander en voor zijn vrouw, koningin Maxima, voor onze kroonprinses Amalia. We bidden U voor de regering van ons land, het kabinet. We bidden U voor de provinciale overheid en voor de plaatselijke overheid. En we bidden U dat U hen allemaal ook heel persoonlijk wilt leren om te buigen voor U en te leren vragen naar U en naar Uw geboden. Ook het parlement en de gemeenteraad. Heere, wil ook hen dat geven, die genade, door de kracht van Uw geest. We kunnen vaak ons hoofd schudden. We kunnen er moeilijke opmerkingen over maken, over veel ontrouw en veel ongehoorzaamheid in het volksbestaan. Maar Heere, we mogen ze juist aan U opdragen en bidden dat ze mogen regeren om U te eren, zodat het woord vervuld wordt. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor U neer. En Heere, schenk ons die houding van Nehemia en van Daniël, opdat we zelf ook buigen voor U, dat allereerst ook mogen leren om onze zonden U te belijden en te erkennen en te leren leven door het geloof van de gerechtigheid van U, Heer Jezus Christus, die volkomen gerechtigheid, die vergeving van zonden die U verworven hebt aan het vloekhout van Golgotha, opdat wij de zegen zouden ontvangen, de genade in dit leven en voor het eeuwige leven. Heere, zegen dit woord van Salomo, dit woord van Uzelf, door de kracht van Uw geest in het leven van mensen. We bidden U voor de gemeente hier ter plaatse, kerkelijke gemeente, deze wijkgemeente. Wil Gij doorgaan, Heere, ook in deze bijzondere omstandigheden met de verkondiging van Uw woord, dat wij met elkaar over mogen spreken, dat we mogelijkheden en gelegenheden mogen zoeken om dat te kunnen doen. Opdat ook zo het werk wat U op aarde doet voortgang mag hebben. We bidden U voor allen die in de ziekenhuizen en op andere plaatsen in de zorgsector werkzaam zijn. Niet alleen bij coronapatiënten, maar ook bij al de anderen. Geef ze gezondheid en kracht en liefde om hun werk te mogen doen. En zegen het voor het welzijn van de naaste. Heere, wees met al die patiënten. Wil ze bewaren, beschermen. Naar lichaam en ziel. Ook hen werpen op U. Als de God van alle leven. En de God van alle genade. Wees met ons allen, Heere. En doe ons bovenal uitzien naar U, Heere Jezus, die als de Allerhoogste Koning zult komen in heerlijkheid, om te vestigen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop alleen gerechtigheid wonen zal. Doe ons Uw voetstappen verstaan, in oorlogen, ook in deze besmettelijke ziekte, en verheerlijk Uw naam over de ganse aarde, uit genade. Amen. Gemeente, laten wij als onze slotzang zingen van Psalm 85 en daarvan het eerste vers en het derde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook vers 3 van Psalm 85.
Thank you.
Gemeente, hier in de kerk en thuis en op andere plaatsen, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.